Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 45 zingen wij het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Wij herzeggen nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 20, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72, daarvan het zevende vers. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpe ter verlossing tonen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 2, de eerste 20 verzen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwel de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2 en daarvan de versen 10 tot en met 12. Lucas 2, de versen 10 tot en met 12, waar we Gods woord aldus lezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Gemeente, deze tekstwoorden spreken ons vanmorgen over de zaligmaker. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats de zaligmaker verwacht. In de tweede plaats de zaligmaker geboren. En in de derde plaats de zaligmaker aangewezen. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de zaligmaker. Dat is het thema. Onze eerste gedachte, de zaligmaker verwacht, zoals dat blijkt uit het 10e vers. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Onze tweede gedachte, de zaligmaker geboren. Het 11e vers, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En onze derde gedachte, de zaligmaker aangewezen. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag kerstfeest. En wat gebeurde er nu precies op het kerstfeest? En wat is ons uitzien vandaag op deze kerstdag? Wat heeft de komst van de Heere Jezus teweeggebracht? Daar kunnen wij over nadenken, daar kunnen we heel veel over zeggen, daar kunnen we allemaal verschillende meningen over hebben. Maar wie zou dat beter weten dan de Heere Jezus zelf? En hij spreekt daarover straks in de synagoge in Nazareth. En dan zegt hij: de geest des Heeren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in de vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. De Heere Jezus zegt: daartoe ben ik gezonden. Het kerstevangelie, gemeente, staat in dat licht. En een sprekend voorbeeld vinden wij daarvan in de tekstwoorden in deze morgen. Hoe dat armen het evangelie wordt verkondigd. En dan hoop ik dat wat toen beleefd mocht worden, dat dat ook vandaag op deze kerstdag onder ons de beleving mag zijn. En de engel zeide tot hen. Het eerste kerstevangelie werd gepredikt door een engel. Dat is ook zo met het paasevangelie. Dat is ook zo met het hemelvaartsevangelie. De eerste die dat onder woorden gebracht heeft, zijn de engelen geweest. Wie deze engel geweest is, dat weten we niet. Misschien is het wel de engel Gabriël geweest, die in de hele kerstgeschiedenis zo'n grote plaats heeft ingenomen, Maar al was het Gabriël, dan valt hier zijn naam bij de geboorte van de Heere Jezus ook weg. Het is één van de vele engelen. Jongens en meisjes, het is alsof deze engel op een podium staat en het woord voert tot de herders. En straks, dan wordt het gordijn weggeschoven en dan blijkt dat er achter deze ene engel, daar staat een heel heerleger van engelen. Die het straks allemaal zullen aanheffen. Ere zij God in de hoogste hemel. En dan verdwijnt deze ene engel tussen al die andere engelen. Het gaat dus niet over deze engel van morgen. Maar het gaat over de boodschap die hij brengt. Dezelfde boodschap die de Heere van morgen laat brengen door mensenkinderen. Mensenkinderen die ook engelen genoemd worden. In het boek Openbaring. Schrijf aan de engel der gemeente, zegt de Heere. Engelen, dat zijn boodschappers die gezonden worden. Vandaag de dag zondige mensenkinderen. En waarom laat de Heere zulke mensen die boodschap verkondigen en niet de engelen? Wel, ten diepste wisten de engelen niet waar zij het over hadden. Zij kenden de zaligmaker niet als zaligmaker en hadden hem zo ook niet nodig. Zij behoefden door hem niet gered te worden. Maar jongens en meisjes, vandaag staan er mensen op de preekstoelen die ook zelf door deze zaligmaker gered moeten worden. En die daarom uit hun hart over deze zaligmaker kunnen spreken. Die begeren met de dichter van Psalm 45 om het schoonste lied van deze zaligmaker te mogen zingen. En wat komt die schoonheid juist uit? Als je ziet met wie deze zaligmaker zich bemoeit. En de engel zeide tot hen. Tot wie? Wel, tot de herders. Heel opvallend dat zij de eerste zijn die deze boodschap van het evangelie mogen beluisteren. De herders. Gemeente, het zijn de minsten van de minsten. U zegt, dat beeld heb ik niet van een herder. Nee, dat klopt. Want als wij aan herders denken, dan denken we aan het Oude Testament, dan denken we aan David, dan denken we aan de harp, dan hebben wij hoge achting voor de herders. Maar u moet weten dat dat in het Nieuwe Testament helemaal veranderd is. In het Nieuwe Testament was de herder zonder aanzien. Er werd van de herders gezegd, zij kennen niet het verschil tussen mijn en dijn. Met andere woorden, die herders die denken dat alles van hen is, ze zijn niet te vertrouwen. En vanwege die laster waren de herders ook uitgesloten om in een rechtszitting bijvoorbeeld als getuige op te treden. Zij stonden bekend als onbetrouwbare mensen. Het waren de minsten van de minsten. Die bij de mensen niet in tel waren. Twee dingen worden van deze herders gezegd. In de eerste plaats, er staat letterlijk eigenlijk zoiets als, zij maakten het veld tot hun woning. Daar woonden ze, jongens en meisjes, niet zozeer tussen de mensen, maar ze woonden in het veld, in de velden van Efrata, onder het licht van de zon, onder het licht van de maan. Deze herders, we lezen in de tweede plaats ervan, ze hielden de nachtwacht over hun kudde. En het oorspronkelijke woord laat zien dat ze dat bij beurten hebben gedaan. Natuurlijk konden ze niet allemaal de hele nacht opblijven. Dan was deze groep aan de beurt, dan was die groep aan de beurt. Ze wisselden elkaar af in het wacht houden over de kudde. En daar leefden ze in de velden van Efrata, de zorg voor de schapen die waarschijnlijk voor de tempel in Jeruzalem bestemd zijn. Want volgens de Mishnah, dat is de Joodse toelichting op de Torah, was het zo dat de dieren die binnen een bepaald gebied rondom de tempel werden gehouden, die waren bestemd voor de tempel. En u moet weten dat Bethlehem binnen dat bereik lag van dat gebied. Dus deze herders, hoewel in eigen waarneming misschien zo ver af en niet meetellend, dienden het huis des Heren. Zij zorgden met hun schapen voor de offers die gebracht moesten worden. Gemeente, hoe bemoedigend vanmorgen dat de Heere zich bemoeit met buitenstaanders. Dat mag vanmorgen tot bemoediging zijn voor die mensen die in hun waarneming ook helemaal niet meetellen. Kerstfeest is juist een feest voor mensen die er niet op durven te rekenen. Kerstfeest is juist een feest voor rechteloze mensen. Zij zijn het eerste voorbeeld wat ons hier getekend wordt. En de engel zeide tot hen: vrees niet. Deze herders zijn godvrezende mensen. U zegt: ja, dominee, er staat niet zoveel over die herders geschreven, toch? Dat moet u er ook niet inleggen. Nee, ik ben het met u eens. Er staat niet zo heel veel direct over deze herders geschreven. Maar er staat wel heel veel indirect over deze herders geschreven. Zodat we toch wel een duidelijk beeld krijgen wat dit voor mensen geweest moeten zijn. Dat blijkt uit de wijze waarop ze worden aangesproken. Dat blijkt uit de woorden die tegen hen gezegd worden. Dat blijkt ook uit de manier waarop ze reageren. Dat zegt ons wel heel veel over deze herdersgemeente. Vrees niet, zegt de engel tegen hen. Dus dat doen ze wel. En niet alleen zij, dat deed ook Zacharias, dat deed ook Maria. Tot hen kwam diezelfde boodschap: vrees niet, dat komt telkens terug. En waarom moest dat telkens terugkomen? Jongens en meisjes, Zacharias hoefde helemaal niet bang te zijn, want die engel die kwam met een goede boodschap. En die herders die hoeven helemaal niet bang te zijn, want deze engel komt met een goede boodschap. Waarom vrezen ze? Wel, we moeten niet vergeten dat deze engelen iets van de hemelse heerlijkheid, van het hemelse licht, met zich meegebracht hebben. Ja, zeg je, maar daar hoef je toch niet van te schrikken? Dat is toch juist iets heel moois? Ja, deze herders zijn wel godvruchtige mensen, maar in zichzelf zijn het zondaren. Gemeente, juist godvruchtige mensen krijgen godskennis en zelfkennis. En dat gaat altijd gepaard met vrezen. Want wie zou godskennis hebben en zelfkennis krijgen en niet vrezen? Dan kun je voor de hemelse heerlijkheid niet bestaan. Dan durf je op genade niet te rekenen. Deze mensen hebben hun strafwaardigheid ingeleefd. Vrees niet, zegt de engel, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Het zijn dus bedroefde mensen, jongens en meisjes. Dat is ook heel duidelijk. Want als de Heere tot iemand spreekt, dan spreekt de Heere altijd heel gepast naar de omstandigheden. De Heere weet wat mensen nodig hebben. De Heere weet dat deze mensen bedroefd zijn. Dat ze troost nodig hebben. dat ze blijdschap nodig hebben. En dat krijgen ze ook. Ik verkondig u grote blijdschap. Deze mensen zagen uit naar de Verlosser. Ze zagen uit naar de Messias. Iemand zegt, dominee, hoe komt u daarbij? Dat staat er toch helemaal niet dat het uitziende mensen geweest zijn? Wel, als die engel straks tegen hen zegt dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere? Dan zeggen die engelen niet een zalig, dan zeggen die herders niet een zaligmaker. Waar hebben we die voor nodig dan? En Christus de Heere, wie zou dat zijn dan? Nooit van gehoord. Nee, jongens en meisjes, dat is niet hun reactie. Weet je wat hun reactie is? Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er verkondigd is. Wel degelijk was er plaats in hun hart. Wel degelijk hebben ze uitgezien. Ze hadden een verlangen naar Christus. En zo'n verlangend mens heeft aan een enkel woord genoeg. Ze hoefden niet een hele beschouwing of uitleg te krijgen. Zie, ik verkondig u. Letterlijk staat er wat Gabriel ook zei tegen Zacharias. Ik evangeliseer u grote blijdschap. Dus er staat eigenlijk twee keer blijdschap. Een blijde tijding en grote blijdschap. Het is alsof de engel er geen woorden voor kan vinden om deze boodschap over te brengen. Nooit is er op aard meer vreugde geweest over de geboorte van een kind dan hier bij de herders. Het is een diepere vreugde nog dan bij Zacharias over de geboorte van Johannes, want Johannes was de wegbereider. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Het is een hele persoonlijke boodschap. Het is een boodschap voor de herders. Het is een boodschap aan hen geadresseerd. Het is een boodschap waarvan ze niet behoeven te twijfelen. Het is een geboortekaartje, jongens en meisjes, wat aan hen gericht is, wat op hun naam staat. Maar wat niet alleen voor hen zal zijn. Nee, de engel zegt ook, en al de volken wezen zal. Het woordje volken staat in het enkelvoud. Dus het is niet zo al de volken. Er zijn ook wel zendingscommissies die die naam dragen, alle de volken. Maar dat staat er niet. Er staat hier het hele volk. En natuurlijk, we weten het uit het woord van Abraham, dat deze blijdschap inderdaad zal zijn voor al de geslachten van deze aardbodem. Dus het zal niet alleen zijn voor het volk van Israël, maar hier staat het hele volk. En wat is dat hele volk? Dat is datzelfde volk waar de engel van heeft gezegd, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan zeggen de kanttekening, dat zijn degenen die hem van de Vader gegeven waren om die te verlossen en te behouden. Het hele volk, dat zijn jongens en meisjes die mensen van het welbehagen. Uit dat lied van de engelen. In mensen een welbehagen. Het heeft dus alles met elkaar te maken. Het welbehagen van God en de komst van de Heere Jezus en zijn werk in het hart van zondaren. Het staat allemaal in hetzelfde verband. En wat ligt er dan een troost, gemeente, in deze woorden? Waarom? Wel, het gaat niet om verdiensten. Het gaat niet om waardigheid. Het gaat niet om recht hebben op. Maar kerstfeest vloeit voort uit Gods welbehagen. En hier ligt dan ook de ruimte, want er staat al de volken, dus dat hele volk, ze zullen er allen in delen. Ook degene die er totaal niet op hebben durven rekenen. Ze zullen er allen in gaan delen. die God van eeuwigheid heeft liefgehad. En daarom moet die boodschap ook vandaag nog gepredikt worden, gemeente. Omdat er nog toegebracht moeten worden. Omdat er nog zijn jongens en meisjes die moeten komen, ook van jullie, tot de kennis van deze zaligmaker. Daarom mag die boodschap ook vandaag nog uitgedragen worden. Verwachten wij die zaligmaker ook? Zijn de adventpreken daarvoor gezegend in ons leven? Arme, ellendige, nooddruftige. Armen wordt het evangelie verkondigd. Op de kerstdag, we gaan naar onze tweede gedachte, de zaligmaker geboren. Namelijk dat u heden geboren is. In het Grieks, daar staat het woordje geboren voorop. Geboren! Geboren voor u! Het is alsof die engel het uitroept. Heden voor u! Eindelijk is het dan zover. De belofte is vervuld. De verwachting wordt vervuld. Heden voor u. Dat woordje heden, dat is een heel kenmerkend woord wat in het evangelie naar de beschrijving van Lucas telkens terugkomt. Je vindt het hier bij de herders. Heden. Dat is vandaag. Je vindt het straks in de synagoge van Nazareth, waar de Heer Jezus Jesaja 61 las, de woorden waar we mee begonnen. Als de Heer Jezus die rol toerolt, dan zegt hij: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En straks als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan zegt hij tegen de moordenaar: heden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat woordje heden, dat is het woord dat Lucas mag gebruiken als er een belofte wordt vervuld. Als we mogen zien dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Heden voor u geboren. Gemeente, daar komt het op aan. Dat mogen de herders hier horen uit de mond van deze boodschapper. Kennen wij dat ogenblik ook in ons leven? Nou, zegt iemand: dominee, dat predikt u toch tegen alle mensen vanmorgen? Heden voor u geboren, de zaligmaker. Nee, dat predik ik niet voor alle mensen vanmorgen. Dat hebben deze engelen ook niet gedaan. Deze engelen hebben deze boodschap niet gebracht aan al de mensen die daar stonden op het tempelplein in Jeruzalem. Geboren voor u, heden voor u, de zaligmaker, welke is Christus de Heer. Want kijk, als ik dat zou mogen zeggen, heden voor u, dan mag ik zeggen geboren voor u. Maar maak het nou eens af. Ja, dan mag ik ook zeggen gestorven voor u. Dan mag ik ook zeggen begraven voor u. Opgestaan voor u. Ten hemel gevaren voor u. En mag ik dat zeggen? Hebben de engelen dat gezegd, dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is? Nee, dat hebben ze niet gezegd. Wij moeten wel verschil maken tussen het aanbod van genade en de toepassing. En nu gaat het hier bij de herdersgemeente, gaat het om de toepassing. De toepassing die de Heere alleen kan maken. Dat kunnen mensen niet voor je doen. Dat kan de Heere alleen door zijn Heilige Geest geboren voor u. Dan mag het kerstfeest worden in ons persoonlijke leven. Ja, zegt iemand: dominee, maar wat is dan dat aanbod van genade? Nou, dat aanbod van genade, dat is heel mooi, dat staat ook in deze geschiedenis. Jongens en meisjes, als straks die herders bij de kribbe geweest zijn, wat lezen we dan? En zij maakten al onbekend wat hun van dit kindeke gezegd was. Niemand uitgezonderd. Dat hebben ze tegen iedereen die het horen wilde, hebben ze dat verteld. En dat mag ik vanmorgen ook doen. Prediken wie deze zaligmaker wil zijn voor de grootste van de zondaren. Prediken wat er in de Heere Jezus Christus te vinden is voor verloren mensenkinderen. Dat hij een algenoegzame zaligmaker is die alles heeft aangebracht wat een zondaar nodig heeft om zalig te worden. En onder die boodschap mag u vanmorgen ook samen zijn. Het is alsof uit de mond van die herders ook de echo nog horen wat hun van dit kindeke gezegd was. Het gaat om de toepassing. Om de persoonlijke toepassing door de Heilige Geest in ons aller leven. Kijk, voor die herders, jongens en meisjes, was het waar. Dat is niet algemeen, maar voor die herders was het echt waar. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd ge in stro en in doeken gelegd. Leer me u danken daarvoor. Veel van die kerstversen die worden zo algemeen gemaakt. Maar de Heere Jezus vertegenwoordigt in zijn komst naar deze aarde degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Al is de prediking daar niet toe beperkt, ook niet in deze morgen, dat u heden geboren is. Wie dan? Wie dan? Nou, deze mensen hebben maar drie woordjes nodig. Drie namen. Zoals op een geboortekaart, jongens en meisjes, namen staan. Soms ook wel drie namen. Zo heeft de Heer Jezus drie namen in deze aankondiging. In de eerste plaats de zaligmaker. De redder. Dat betekent dat woordje eigenlijk. De heler. En ik zei het al, dan zeggen die herders niet, ja, maar waarom zouden wij een redder nodig hebben? Er is toch helemaal niks met ons aan de hand? Dat zeggen later de Joden wel. Als de Heer Jezus zegt, indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dan zult gij waarlijk vrij zijn. Dan zeggen ze, vrijgemaakt worden? Waar hebt u het over? We hebben nog nooit iemand gediend. Er is niks aan de hand met ons. Waarom moeten wij vrijgemaakt worden? Maar die herders die beseffen dat ze vrijgemaakt moeten worden, ze hebben een redder nodig. Christus wordt hier gepredikt aan verloren mensen, kinderen, gemeente. Die buiten Christus niet meer zalig konden worden, daar hebben ze naar uitgezien. Daar zullen hun gesprekken wel over gegaan zijn in de stilte van de nacht. Dat was de diepste zorg van hun leven. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult ge toch rechtvaardig verschijnen voor God? En al zouden ze duizenden schapen aanleveren voor de tempeldienst, het zou het persoonlijk niet vlak maken tussen de Heere en tussen hun ziel. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan die eis niet. Wie zou hen terugbrengen tot God? Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Zijn naam is Jezus. En dat is zaligmaker. Hij verlost van het grootste kwaad. Hij brengt tot het hoogste goed. Dat grootste kwaad, de zonde, dat is waar die herders aan leden. Daar konden ze van zichzelf niet van loskomen. En wat een vreugde moet dat dan zijn om te mogen horen van deze zaligmaker. Welke is Christus? Hij is de Messias. Messias is het oud-testamentische woord voor Christus. Christus is het nieuw-testamentische woord voor gezalfde. Hij is de gezalfde. Hij is de beloofde. Hij is de profeet. De priester, de koning, waar uw hart naar uitgaat. Een profeet krijgt waarde voor dwaze mensenkinderen. Die onderwijs nodig hebben. Die herders wisten niet de weg der zaligheid. Hoe moesten ze zalig worden, wisten ze niet. En dan mogen ze horen, jongens en meisjes, van een leraar. Van een profeet. Die gaat het hen vertellen. Hoe dat het moet. Wat zij niet weten. De Christus. Waar straks Petrus van zegt, gij zij de Christus. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. De Christus, dat wil zeggen een priester. Priester, wat krijgt hij waarde voor onreinen? Voor mensen die het niet schoon kunnen krijgen van binnen in hun hart. Die erachter komen dat ze melaat zijn van de zonde smet. En dat ze schuldig zijn door de zonde schuld nooit meer goed te krijgen. Wie kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Heden voor u, de Christus, de priester, de enige hoge priester die het vlak kan maken. En de koning die heerschappij heeft, die de macht heeft, die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En de derde naam die de engelen gebruiken is de naam Heere. Hij is de Kyrios. Hij is de gebieder. De naam Heere. De keizer Augustus die gebruikte de naam Jezus en Heere ook wel voor zichzelf. Hij liet zich als een God vereren. Maar nee, dit is de Heere. En deze Heere, hij is niet in een paleis. Want dat is zo tegenstrijdig, jongens en meisjes. Deze gebieder, deze Kyrios, deze Heere der Heeren. Hij ligt in een beestenstal. Ja, daar heb je wel geloof voor nodig. Om dat te geloven. Er is ook geen mens die dat gelooft. Dan alleen degene die de Heere daarvan overtuigt. Het is niet voor niets dat er geen mensen naar de beestenstal gaan dan deze herders. Al die inwoners van Bethlehem, ze hebben het ook gehoord. Ze zijn ook naar de kerk geweest, zou je kunnen zeggen. Ze hebben het uit de mond van de herders gehoord, maar er is niemand die gaat. Want ze geloven niet in een Heere in een kribbe. Ze geloven niet in een Heere in zijn vernedering. Deze herders wel. Dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En waarom voegt die engel dat erbij? Dat is een bevestiging, jongens en meisjes, want dat zijn misschien wel eenvoudige mensen, die herders. Maar uit deze toevoeging kun je zien dat ze toch bijbels wilden leven. Want de stad Davids, dat was uit de profetie. Dat weet je toch van Micha? Dat de Heer Jezus daar geboren zou worden. Daar wordt hij verwacht. Gij Bethlehem Ephrata, de stad Davids. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Die herders die waren op de hoogte van de profetie. Die leefden bij de profetie. En het wordt bevestigd nu vanuit het woord. Het wordt schriftuurlijk onderbouwd. En dat neemt alle twijfel weg. In de stad Davids. In Bethlehem, in het broodhuis, daar ligt het levende brood voor hongerige zielen. We gaan naar onze derde gedachte, de zaligmaker aangewezen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ons zag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Thank you. onze derde gedachte, de zaligmaker aangewezen. En dit zal u het teken zijn. Hoe moeten ze bij die zaligmaker komen, jongens en meisjes? Ze kunnen nooit bij die zaligmaker komen. En weet je wat de engel nu gaat zeggen? Die zaligmaker, die is tot u gekomen. Hij is in uw vernedering afgedaald. Gij zult het kindeke vinden. Dit zal u het teken zijn. We moeten de Bijbel altijd leren spellen, woordje voor woordje. Wat staat er nou eigenlijk? Er wordt vaak zo onzorgvuldig geciteerd. Er staat hier niet, en dit zal u een teken zijn. Een van de vele tekenen. Nee, dit zal u het teken zijn. Je zou kunnen zeggen, het enige echte teken. Dit is het teken wat bij de zaligmaker past. Dit is wat voor u belangrijk is. Dit is waar u wat aan zult hebben. Dit zal u het teken zijn. Dit kind dat ligt in een kribbe, in doeken gehuld. Ik denk niet, jongens en meisjes, dat er die nacht zo heel veel kinderen in Bethlehem geboren zullen zijn. Goed, stel nou voor dat er nog een ander kind geboren is die nacht, of nog twee kinderen. Dan denk ik niet dat er van die twee andere kinderen dat ze ook in doeken gehuld zullen zijn. En wat ik zeker niet denk, is dat er ook maar één kind in de kribbe zal liggen. Maar dat is nou het teken. Er is maar één kind deze nacht, wat ligt in de kribbe in doeken gewonden. De herders hebben niet om een teken gevraagd. Zacharias heeft om een teken gevraagd. Hij heeft het gekregen, we hebben het gehoord. Hij heeft er spijt van gekregen. Want dat teken. Maria heeft niet om een teken gevraagd. Ze kreeg een teken. Elisabeth, uw necht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En die herders, die krijgen ook een teken. Want het was voor hen zo groot, wat hen hier wordt geboodschapt, dat kun je wel voorstellen. Als het geen wonder is, gemeente, dan is het niet waar. En zeg ik te veel als ik zeg dat het voor veel mensen vandaag de dag geen wonder is als ze Jezus vinden. Maar voor een echte zondaar is dat een wonder. Daar durft een mens niet op te rekenen. Toen Jacob, toen het kerstfeest werd in het hart van Jacob in Bethel, toen heeft hij gezegd, gewisselijk was de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Ik had er niet op durven rekenen dat het kerstfeest voor mij zou worden. Voor een alles verbeurd hebbend zondaar. Het is zo groot, het is zo groot. Dat weet de Heere ook en daarom leidt hij hen met een heel bijzonder teken. En als die herders geen geloof zouden hebben, dan hadden ze aan dat teken niks gehad. Want ik zei u al, een koning in een kribbe, dan moet je wel geloof hebben om dat te geloven. Een koning in een kribbe. Ja, nou dat geloof dat hadden die herders. En voor hen was het een heel gepast teken. De wijzen hadden een ster. Dat was voor hen een gepast teken. De Heere weet wat een mens nodig heeft. En deze herders die krijgen een voor hun gepast teken. Wat zien we hier ook? De wijsheid van de onderscheiden leidingen die de Heere met zijn kinderen gaat. Dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden. Leid geen twijfel. Deze zoekers zijn echte zoekers. En de Heere doet geen half werk. Zou de Heere de weg der zaligheid in uw hart en leven aangewezen hebben om het niet af te maken, denkt u? Zou de Heere een mens op een dwaalspoor zetten? Nee, als een zondaar werkelijk is heen gewezen naar deze zaligmaker, dan komt hij er ook. Dan komt hij er ook, want dan wijst de Heere de weg. net zo goed als Elisa aan Naaman de weg wees naar de Jordaan. En net zo goed als de Heere Jezus de blinde de weg wees naar de bron van Siloam. En net zo goed als de Heere Jezus de Melaatse de weg wees naar de priester. Zo wijzen de engelen hier de weg naar de kribbe. Gij zult het kindeke vinden. Het geloof wordt geoefend. Het geloof wordt verdiept. Het horen, dat mag zich ook omzetten in het gaan en in het komen. Gij zult het vinden in doeken gewonden. Teken van diepe armoede. Want jongens en meisjes, onze kinderen worden niet in doeken gewonden. Onze kinderen hebben kleertjes aan. En de Heere Jezus heeft ze niet. Die doeken die zien ook op de liefde van zijn moeder. Wat heeft ze hem zorgvuldig ingewikkeld. Meer had ze niet om hem te geven. Wat een armoede. In doeken gewonden. Armer dan de armste en liggende in de kribbe. Dat is helemaal het toppunt. Liggende in de kribbe. Moet je eens voorstellen, jongens en meisjes, dat je ouders een geboortekaartje hadden weggestuurd. En dat dat op jouw geboortekaartje had gestaan. Wij hebben geen wiegje, maar we hebben een voederbak. En wilt u op kraambezoek komen, dan moet u zijn in de stal. Zou je dat mooi vinden? Wij zouden ons heel diep schamen, toch? Dat zou je niet willen. En zo heeft de Heere Jezus de boodschap van zijn geboorte laten verspreiden, liggende in de kribbe. Waarom? Waarom zo? In de eerste plaats maakt dat die herders duidelijk waar ze dit kind moeten zoeken. Niet in Bethlehem. Maar in de velden van niet in de dorpskern van Bethlehem. Maar daar waar zij hun stallen hebben. Het is een van hun stallen. Een van die rotsen waar zij hun schapen houden. Daar moeten ze zoeken. Want in de oorspronkelijke taal staat voor het woordje kribbe een bepaald lidwoord. De kribbe. De u bekende kribbe. Daar moet u zijn. Het is niet zo dat ze zomaar het bos in gestuurd worden. Nee, het is afgeperkt waar ze moeten zoeken. Het is een soort routebeschrijving, zou je kunnen zeggen. Een hint. Daar moet u wezen. En in de tweede plaats nodigt dit hen ook uit om te gaan. Nooit hadden ze gedurfd. Als ze naar het paleis van Herodes hadden moeten gaan. Ze hadden nooit gedurfd, die herders, als ze naar een hoge plaats hadden moeten gaan. Maar Jezus kwam tot hen. Het enige wat ze behoeven te doen, dat is zien dat hij tot hen gekomen is. Dat hij in hun vernedering is afgedaald. Dat deze zaligmaker zo gewillig is. Dat hij hun armoede kent, hun bescheidenheid weet, maar hen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Wat een heerlijk teken. Is nog veel heerlijker dan dat teken van Gideon. Is nog veel heerlijker dan dat teken van Hiskia. Wat een heerlijk teken, gemeente, voor arme zondaren. Ze zijn niet meer te houden straks na dat lied. Dan zeggen ze, kom, laat ons heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat ons is verkondigd. Zij nemen geen aanstoot aan het teken. Maar het past zo precies in hun beleving, in hun bestaan. Een groot verschil. Ik heb het u al gezegd, bij andere mensen stuit dit teken op vijandschap. Ze moeten dat niet. Ze kunnen daar niets mee. De gemeente, zo zijn er ook vandaag nog heel veel godsdienstige mensen die niks hebben aan een vernederde Christus. Als je het hebt over zonde en schuld, Als je het hebt over ontdekkende genade, als je het hebt over rechteloosheid, als je zulk soort termen gebruikt, dan worden zulke mensen kriegelig. Want dat hebben ze niet. Maar ze kiezen wel voor Jezus. En ze geloven dat ze ook zalig zullen worden. Maar gemeente, wat zou Jezus voor zulke mensen kunnen betekenen? Armen, dat heeft hij zelf gezegd. Daarvoor is hij gekomen. Om armen het evangelie te verkondigen. En als je die armoede nu mist, wat moet je dan met dit teken? Wat moet je dan met de stal? Wat moet je dan met het lijden? Dan is er geen plaats voor Jezus. Vraag dan om ontdekkende genade. Want dat heeft deze Jezus ook verworven. De volle weg der zaligheid. De ontdekking aan de ellende. Het buigen voor de straf. Het begeren naar de middelaar. Het vloeit alles enkel voort uit zijn verdiensten. En daarom kan het nog. Daarom is het nog te verkrijgen. Heeft die vernederde Christus voor ons al waarde gekregen. Hoe zoet, kinderen des Heren, was dat kerstfeest toch? Hoe zoet om die zaligmaker zo te mogen zien. En wat belijden wij? Wij vinden allerlei vertroosting, we hopen er nog wel bij stil te staan, wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Het wordt nog veel zoeter, het wordt nog veel troostrijker, want Bethlehem is geen eindpunt. Bethlehem is nog maar het begin. Waar deze zaligmaker de opdracht op zich neemt van eeuwigheid zichzelf daaraan verbonden, om zondaren zalig te maken, waarvan ik, en ik hoop dat dat vandaag de beleving mag zijn van ons hart, waarvan ik de voornaamste ben. Amen.